Kom je om je huis te ontvluchten? Kom je om hier met vrienden te hangen? Kom je om op een bankje sportoefeningen te gaan doen? Dat lijken nu wat ongewenste manieren om die stad te gebruiken. Maar dat is ook waar Rotterdam en waar de stad en de publieke ruimte ook voor is.
Social distancing, dat is misschien wel het woord van het jaar. En data kan daarbij helpen, want via digitale druktemeters kun je mensenmassa's mijden en veilig de stad doorkruisen. Zo heb je in Rotterdam Spot Rotterdam, een online app die laat zien hoe druk het in de stad is. Maar het kan er ook voor zorgen dat je ongewenst voelt in je eigen woonplaats. Hoe oké is dat eigenlijk, zo'n datagedreven slimme app? Dat hoor je in deze editie van Boldcast, de podcast van het Center for Bold Cities, waarin we onderzoeken welke rol data kan spelen bij de grote stedelijke vraagstukken van nu. Ik ben Inge Jansen, journalist, en ik praat in deze podcast vanuit het Stadhuis van Rotterdam met Jiska Engelbert, Frank Viveen en Adriaan van der Giezen. Jiska doet bij de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar onder meer smart cities. En Frank en Adriaan werken allebei bij de gemeente Rotterdam aan smart cities. Frank als programmamanager en Adriaan als projectmanager. Maar eerst luisteren we naar Achilles Psyllides van de TU Delft en het Center for Bold Cities. Achilles ontwikkelde namelijk het Social Distancing Dashboard. Via deze prachtige, datagedreven informatiekaarten kun je zien in welk deel van de stad je voldoende afstand kunt houden. Brede, rustige pleinen ogen groen, terwijl smalle, drukke straatjes juist rood oplichten. Achilles legt uit waarom juist voor steden deze informatie zo belangrijk is en hoe zijn dashboard daarbij helpt.
Rapid urbanization has long been associated with public health emergencies. The COVID-19 pandemic is no exception. Cities have been most severely affected by this novel disease, with social and psychological to financial and infrastructural impacts. Why are cities so badly affected? Some point the finger at population density. And indeed, this is an important factor in airborne diseases like COVID-19. But if this were the only factor, why have some densely populated cities outperformed others that are less populous? Recent evidence shows that connectivity is a much better predictor of local outbreaks than population density. The flow of people across cities for work, education, and daily activities increases the risk of disease transmission. Lockdowns are an effective way of disrupting the spread of disease, but the disruption to daily life by curtailing movements means that it can only ever be a temporary measure. How then can we make our cities more resilient to future pandemics? What changes are needed in relation to connectivity and human mobility? The way we design cities matters in building resilience to public health emergencies. Because city form varies substantially depending on local context, we need ways to measure its characteristics at scale and explore how it interplays with human mobility. The Social Distancing Dashboard is one way we could make this happen. This interactive map-based tool considers both urban form and human mobility over time to assess the risks associated with the use of outdoor public spaces. By integrating high-resolution open data about the geometry of footpaths, the structure of street network, the distribution of economic activities along streets, and estimates of pedestrian flows, we can understand how the form and dynamics of cities relate to exposure risks. Importantly, the dashboard can be adapted to the local characteristics of different cities worldwide. This can help city officials prioritize the use of open spaces, allowing for safe human movement on the streets. It also raises awareness amongst city residents, especially those in at-risk groups, who want to navigate the city streets as safely as possible. Using an integrated Delft design approach, the Social Distancing Dashboard blends data, design knowledge, and local context to help accommodate regional variations into locally customized policies and interventions. By designing with data, we can enhance our capacity to design more resilient, lively, and healthy cities.
In Rotterdam hebben ze ook zo'n dashboard ontwikkeld, Spot Rotterdam. Deze app omschrijft zichzelf als volgt. In alle ruimte genieten van Rotterdam, dankzij Spot Rotterdam, bedacht door de gemeente Rotterdam, kan dat nu een stuk gemakkelijker. Met Spot Rotterdam zie je namelijk live en overzichtelijk waar veel of juist weinig mensen zijn. Wel zo relaxed. Frank, wat is dat precies, Spot Rotterdam?
Wel, Spot Rotterdam is een app die de bewoners en bezoekers van de stad informeert waar het druk is of niet. En met die informatie kunnen bewoners zelf een beslissing nemen van wil ik daar naartoe? Is het veilig voor mij? Of neem ik dat risico als het ergens wat drukker is dan normaal? Het is eigenlijk heel simpel, gewoon informeren van bewoners en bezoekers.
Waarom vind je dat zo belangrijk dat de gemeente Rotterdam dat aanbiedt?
Ja, die stad moet weer open. Mensen moeten weer naar die ondernemers toe. Want we zagen een enorme terugloop in het aantal winkelbezoek bijvoorbeeld. Maar ook, ja, mensen waren gewoon bang om überhaupt naar buiten te gaan.
Adriaan, hoe werkt dit precies, die app?
Wij krijgen data, of wij verzamelen data via een tussenpartij. Die tussenpartij, dat is een bedrijf die gebruikers van specifieke apps, de locaties daarvan anoniem meet. En dan moet je denken aan weerapps bijvoorbeeld. Gebruikers daarvan, bij installatie geven zij toestemming om een aantal gegevens te delen. Anonieme gegevens in dit geval. En wij hebben vervolgens aan die tussenpartij ruim 500 locaties in de stad gevraagd. Wij willen de drukte in deze gebieden willen wij weten. Als dus een gebruiker van zo'n weerapp dus in zo'n gebied komt, dan krijgen wij een belletje of een ping-signaaltje van hier is nu één gebruiker van een weerapp in dit gebied. En wij leggen daar een bepaalde formule overheen van als hier nu 5 gebruikers van een weerapp zijn, dan betekent dat er gemiddeld nu zo'n 25 mensen in dit gebied zijn. Even grofweg, dat is even indicatief.
En jullie hebben dan ook gedefinieerd hoeveel mensen, wanneer is het druk, wanneer is het rustig.
Ja.
En het een min het ander bepaalt dus hoe het ervoor staat.
Ja, dus we werken met gemiddeldes. Dus het is hier drukker dan gemiddeld of rustiger dan gemiddeld. Op die manier geven wij een drukteindicatie aan. En die gemiddeldes die zijn dus ja, eigenlijk gewoon op basis van de historische data bepaald. Waarbij de laatste 2 weken het zwaarste wegen. Om dus niet te ver terug in de tijd te gaan. En dat moet je ook wel doen, omdat je natuurlijk voortdurend met fluctuaties zit. Waardoor je eigenlijk voortdurend up-to-date moet blijven, met die historische berekening ook.
Frank, er zijn heel veel soorten van dit soort applicaties die je kunt gebruiken. Er zijn partijen die gewoon mensen op straat sturen om dingen te turven. Er zijn heel veel technische oplossingen hiervoor. Waarom is er juist gekozen voor Spot Rotterdam?
Nou, het eerste idee was eigenlijk om bijvoorbeeld met Google data te gaan werken. Google die meet de drukte in winkels, of het nou een Albert Heijn is of een boekwinkel of een culturele instelling. Dus die data was er al, alleen ja, je moet er wel komen. Dus parken worden bijna eigenlijk niet mee, ja, grote parken wel, maar kleine parken weer niet. Dus toen hadden we toch zoiets van, ja, maar dat is niet nauwkeurig genoeg. Dus wij wilden echt die buitenruimte in kaart brengen. Dus mensen die kijken zelf al hoe druk het is bij mijn Albert Heijn, als ze dat willen. Dus die data is er al, die hoeven wij niet te geven. Dus wij wilden echt op zoek naar die buitenruimte. Maar die data was er eigenlijk niet. Je had al heel snel een aantal gemeenten die dan op basis van observaties data weergaven op een soort kaartje. Dan had je 5, 6 punten. Ja, Rotterdam is zo groot, dat gaat niet werken. Dus wij dachten van oké, wij moeten dat toch op een andere manier gaan organiseren. En zo zijn we uitgekomen bij een partij als Rezono die data wel anoniem kan leveren aan ons.
Toen jullie dit ontwikkelden, wat voor dilemma's speelden er toen bij jullie? Ik kan me voorstellen, dit ligt natuurlijk allemaal gevoelig. Er wordt data gebruikt, het gaat over privacy, het gaat over drukte in de stad. Wat waren de grote vragen die door jouw hoofd speelden tijdens de ontwikkeling hiervan?
We hebben natuurlijk heel erg goed gekeken naar privacy. We hebben ook een privacy officers binnen de gemeente. Die hebben vanaf het begin af aan mee laten kijken en mee laten beoordelen. Wat we ook hebben gedaan is gebruikers testen. Ook met gebruikers. Ook gebruikers met wat achterstanden. Die zeggen van ja, snappen zij hoe die app werkt? Is die goed navigeerbaar? Dat soort aspecten hebben we allemaal wel meegenomen.
Als je er nu kijkt naar wat het is, naar die app, zijn er dan dingen waarvan je nu zegt, ja, dat hadden we eigenlijk achteraf anders moeten doen, Adriaan?
We lopen nu tegenaan dat onbekende mensen, dus gewoon burgers of bezoekers, het product gebruiken en bepaalde begrippen anders interpreteren. Bijvoorbeeld de druktemeting die je onderin ziet met de legenda. Het is hier rustiger of drukker. Kijk, voor ons als betrokkenen en nabijstaande is het logisch om te interpreteren dat het dan rustiger dan gemiddeld is. En dat het niet per se betekent dat als er staat het is hier veel drukker dan gemiddeld, dat het gebied dan helemaal vol met mensen zit.
Hè? Zo voelt het voor mij ook. Als het ergens druk is, dan denk ik een mensenmassa, een precies. Festival in een park.
Dus dat is precies het punt wat waar we nu, as we speak, vandaag met een sprint mee zijn begonnen. Omdat eigenlijk te gaan veranderen, die terminologie te veranderen en ook een stukje de meetmethode aan te passen, om op basis van deze gebruikservaringen het product verder te optimaliseren.
Frank, zijn er ook momenten geweest dat jullie dachten, volgens mij moeten we hiermee stoppen, dit voldoet gewoon niet? Dat jullie echt kritisch waren op jezelf?
We zijn continu kritisch op onszelf, hè, want het is ook een proces waar we ook weinig ervaring mee hadden. Hè. Dus we zien dat ook heel erg ook als een leer. Proces van hoe gaan we daar nu om? Hoe gaan we om met leveranciers zoals van die data? Hoe gaan we met de interpretatie om? Is die waarde wel correct? Daar hebben we best wel nog felle, forse discussies over gehad, ook onderling. Maar ook bijvoorbeeld met crisiscommunicatie. Vanuit de gemeente is er een aparte club crisiscommunicatie die alles coördineert rondom corona. En ook met hun de discussies over gehad over de inzetbaarheid van de app binnen het coronapalet aan maatregelen wat je hebt.
Zijn er ook van tevoren doelen gesteld dat de app minimaal door zoveel mensen gebruikt moest worden of zoveel invloed moest hebben? Wil die ook daadwerkelijk voldoen aan jullie eisen, Adriaan?
Nou, we hebben in het begin geen harde doelen daaraan gegeven, mede omdat we het echt als een leerproces zien. En het lastig aan te geven is wanneer we bijvoorbeeld promotie, dus een stukje promotie via social media eraan konden geven of wanneer dat niet kon. Kijk, binnen de gemeente zijn er maar bepaalde, zit er een hele planning van communicatie wanneer je wel en niet iets kan promoten. Dat heeft gewoon ook met allerlei andere producten binnen de gemeente te maken die ook in de stad bekend moeten worden.
Jullie kunnen niet opeens even lekker 2 weken lang keihard op de socials inzetten op deze app.
Daar zit een planning aan vast inderdaad. Dus en omdat het ook corona gerelateerd was, zijn we best wel afhankelijk geweest van het momentum in de samenleving. Van hoe heftig zijn het aantal besmettingen in de stad. En zijn er daarom ook nieuwe maatregelen van kracht. Dus we konden niet zeg maar ongelimiteerd op ons eigen moment naar buiten toe ons product promoten. En dat maakte ons wel wat beperkt. In die zin dat het ook moeilijk was om daar dan concrete cijfers aan te koppelen.
Kun je iets zeggen over hoeveel mensen het nu gebruiken?
Kijk, in een periode waarin we er wat meer bekendheid aan hebben gegeven, hadden we een paar honderd bezoekers per dag. Rond Black Friday zaten we op uitschieters naar 1200 per dag. Als je nu een mooi weekend hebt, kijk, nu hebben we een aantal weken, een paar maanden geen actieve promotie of campagnes gehad. Nu zitten we zo rond in een goed weekend zo rond 150 à 200 bezoekers per dag. En op een regenachtige woensdag zullen dat er misschien 80 zijn of 90. Ja, het varieert.
Is dat teleurstellend? Is dat oké? Hoe moet ik dat zien?
Nou, we zien het als een groeimodel. Dus hoe ik het nu voor me zie is dat we zeg maar op dit moment, omdat we weten dat er een aantal verbeteringen noodzakelijk zijn, vinden wij het beter om nu te wachten met nieuwe campagnes totdat je die verbeteringen goed hebt staan, goed hebt doorgetest, ook met een panel weer. En dan vervolgens weer naar buiten toe te treden met nieuwe campagnes en zo je stabiele basis van terugkerende bezoekers weer op te bouwen.
Frank, ik ga me deze week laten vaccineren. Hoera. Heeft deze app nog wel zin als iedereen gevaccineerd is?
Kijk, deze app hebben we niet. Ja, natuurlijk wel is ontstaan vanuit de corona-gedachte. Iedereen weer veilig op straat. Maar we zien er wel degelijk een toekomst ook voor andere toepassingen voor deze app.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, dadelijk bijvoorbeeld met toeristische attracties. Dat je kan informeren van waar het drukker is of waar het niet druk is. Zodat mensen ook weer makkelijker de stad in kunnen. dan hebben we natuurlijk geen corona meer. Althans, dat hoopt iedereen. Maar dan kan je voor dat soort toepassingen ga je dat inzetten. Of je kan bewoners ook informeren over andere specifieke zaken. En dan praat ik niet zozeer over wegopbreking of dat soort zaken. We zien het echt om mensen op een positieve manier te blijven informeren over ontwikkelingen in die stad.
Voor jullie alle twee deze vraag. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt van deze app, wat je mee gaat nemen voor de toekomst? Adriaan?
Nou, ik denk toch wel het belang van een goed en divers testpanel. Hè. Dus we hebben daar heel veel lessen uit gehaald. En daarvan ook wel gezien dat je bewust moet zijn van de kleurrijkheid van de stad. Hè, in het type bewoner ook. En dat je moet proberen om van iedere kleur uit het hele palet moet proberen om een bepaalde vertegenwoordiging aan tafel te hebben bij het testen van zo'n product. Omdat eigenlijk iedere kleurtint nieuwe tips inbrengt. Kijk, we hebben best veel aandacht gegeven aan een aantal personen met een audiovisuele beperking. Dus daar zit heel veel tips en tricks zijn daar uitgehaald. Maar wat ik bijvoorbeeld aangaf, de interpretatie van bepaalde begrippen, die dus nu na een wat langere gebruiksperiode naar boven zijn gekomen. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat is misschien een blinde vlek geweest om ook over een langere periode een testpanel aan tafel te hebben.
Frank, wat neem jij mee van deze periode met Spot Rotterdam?
Ik denk dat het onze organisatie ook heel veel heeft geleerd. Onze data scientists die hebben ook vanaf het begin af aan meegelopen. We hebben ook echt altijd ernaar gestreefd om zo snel mogelijk ook alle data en alle dataverwerking gewoon binnen boord te halen. Omdat we niet afhankelijk willen zijn van leveranciers daarvoor en vendor lock-in. En dat heeft ook wel zijn leermomenten gehad. En ik denk dat we daar nu best wel flinke stappen in hebben gemaakt. En dat het datagedreven werken principe binnen een gemeente is dit nu ook een van de voorbeelden hoe je dat zou kunnen doen. Hè? Dus we hebben een datagedreven werkenprogramma. Die hebben ook een soort cursus of awareness campagne nu. En daar is Spot Rotterdam nu een van de drie voorbeelden in. Hoe wij als gemeente ook met data en apps omgaan.
Jiska Engelbert, jij doet onderzoek naar onder meer de Smart City. Iets waar je ook regelmatig kritisch over publiceert. In bijvoorbeeld het Rotterdamse magazine Vers Beton. In een van die columns vergeleek jij Spot Rotterdam met de Efteling. Ik ben een enorm groot fan van de Efteling. Hoe zit dat precies? Hoe is Rotterdam opeens de Efteling geworden?
Nou ja, ik waarschuw eigenlijk het sprookje dat de Efteling is, dat ook wel een soort dystopie zou kunnen worden van Rotterdam of voor Rotterdam. Daar zitten natuurlijk wel een aantal stappen in. Maar ik denk wat we ook wel eerder hoorden, dit soort toepassingen, de digitale druktemeters zoals Spot Rotterdam, hebben een bepaald idee van waar de stad voor is. En ik hoorde eerder ook, er wordt gezegd of gedacht, de stad moet open. En dat wil niet alleen zeggen, de bankjes, daar moeten we weer op kunnen hangen en zitten, maar de winkels moeten open. De klanten moeten veilig hun dingen kunnen doen. En ik heb dat wel eerder beschreven, inderdaad, als de stad als een soort canvas vooral voor consumptie. En wanneer er dan na wordt gedacht over andersoortige toepassingen na corona, dan gaat het bijvoorbeeld over drukte in de stad voor toeristen. Nou, en ik zou me best voor kunnen stellen, wanneer ik als toerist naar Rotterdam kom, dat ik fijn vind om te weten of het druk is bij de kubuswoningen. Of dat er een wachtrij is in de omgeving van een museum. Maar ja, de commerciële stap, of het wachten is dan op een slimme uitbater die zegt, wacht eens even. Ik kan ook wel een product aanbieden voor net ietsje meer voor dat kaartje. Kun jij zorgen dat die druktemeter op jou niet van toepassing is en dat je op voorhand door kunt lopen?
Een soort van de fast lane die we ook kennen uit bijvoorbeeld de Efteling. Je betaalt iets, je mag voorbij de rij.
Precies, de fast lane. En het voorbeeld wat ik over de Efteling heb gegeven, in mijn tijd toen ik klein was, kon ik me herinneren het anderhalf uur voor de Python wachten. Dat hoorde bij de ervaring. En inderdaad, wanneer het zo niet heel erg druk was, dat je dan ook 15 keer achter elkaar snel rende. Ja, en nu hoort ook bij die ervaring van naar de Efteling gaan, vooraf goed plannen, kijken of je bereid bent om wat meer te betalen, om inderdaad de mogelijkheid tot de fast lane te hebben. En moet je eigenlijk ook al aan de voorkant een beetje bedenken, wil ik eerst in de Python en daarna in het schip. Dus het gaat bijvoorbeeld ook over de mogelijkheid tot spontane ontmoetingen of spontane gebeurtenissen, die in een stad, het wonen in een stad, ja, die horen daar natuurlijk ook juist zo bij.
Maar dit klinkt meer als een luxe probleem, oké? Sommige mensen die met geld, die kunnen dan wat sneller wat doen. De stad wordt wat georganiseerder. Maar is dit nou echt een reden om hier kritisch op te zijn? Niemand heeft hier toch een nadeel van?
Nou, ik denk dat er wel mensen zijn geweest die een nadeel hebben, niet zozeer van de app Spot Rotterdam, maar die wel te lijden zouden kunnen hebben onder het idee dat wanneer de stad opengaat, dat we het vooral moeten hebben over de winkels die opengaan. Spot Rotterdam, het gebruik van de app, legt ook veel verantwoordelijkheid voor het al dan niet dan toch die buitenruimte opzoeken bij de bewoner of bezoeker zelf. Dat suggereert dat iedereen de ruimte heeft om te denken, nou, dit kan nog wel even wachten. Of, moi, dit vind ik eigenlijk niet zo'n goed idee. Die luxe, want dat is eigenlijk een enorme luxe, hè, van de tijd en de ruimte, die heeft lang niet iedereen. En zeker niet in een stad als Rotterdam. Waar de app natuurlijk weinig rekening mee houdt, is wat de mensen die niet uit eigen keuze, niet alleen maar wat leuks komen doen of consumeren in de stad, maar die stad inderdaad gebruiken om dan wel doorheen te reizen op weg naar hun werk. Maar met name ook, zeker in tijden van corona, om een veilige plek of een andere plek dan het huis te vinden. En ook daarvan weten we ondertussen, op basis van het mooie onderzoek dat ook door de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam samen is gedaan, hoe ongelooflijk belangrijk die fysieke leefomgeving is. En juist de wijze waarop, de manier waarop mensen wonen of mensen ruimte hebben, dat er ook heel veel behoefte was aan letterlijk hangen op straat. Nou ja, en dat is natuurlijk het soort, ik wil zeggen, crowds dat een gemeente niet heel graag wilt zien.
Hoe had jij dit dan anders willen zien? Had de app Spot Rotterdam anders moeten werken? Had de app er helemaal niet moeten zijn? Had er iets heel anders moeten komen?
Nee, ik vind de app hartstikke leuk en heel interessant. Hij is ook heel erg veilig. Ik zou willen dat hij alleen zou beschrijven wat hij doet. Dit is dus niet meer ruimte in de stad voor alle Rotterdammers. Dit is voor Rotterdammers die de mogelijkheid hebben om te kiezen en die graag hun boodschappen willen blijven doen en hun cappuccino's willen kopen. Zij kunnen zien of het op een plek minder of drukker is dan normaal.
Hoe had dit beter gekund dat het voor meer mensen bruikbaar was? Want jij zegt nu, definieer dat het bedoeld is voor mensen die iets kunnen, die iets willen. Hoe had deze app voor alle Rotterdammers nuttig kunnen zijn?
Nou ja, dat is iets waar ik ook in mijn eigen onderzoek, maar ook in andere stukken natuurlijk vaak wel voor pleit. Begin nou eerst eens niet alleen maar met testpanels om de app te testen, maar breng eens al die Rotterdammers, of in ieder geval daar vertegenwoordiging van bij elkaar. De gemeenteraad is daar een mooi voorbeeld van. En bedenk, wat is nu een probleem? Waar lopen groepen in de stad tegenaan? Dat zou bijvoorbeeld inderdaad kunnen zijn, en natuurlijk was het zo, de drukte en dat het moeilijk is om op 1,5 meter van elkaar samen te kunnen zijn. Dat zou, kan ik me zo voorstellen, meer te maken kunnen hebben met de beperkte publieke openbare ruimte in Rotterdam dan alleen maar de drukte in of rondom specifieke winkels, restaurants, etc. En dan zou je kunnen denken, voor welk probleem kunnen we nu een oplossing gaan bedenken? Dan zou een vervolgstap kunnen zijn dat de verschillende plekken of bestemmingen in de stad, die nu in de app worden gebruikt, kom je om te picknicken, kom je om te winkelen, kom je om te eten of te drinken. Zou bijvoorbeeld ook een categorie kunnen zijn, kom je om je huis te ontvluchten, kom je om hier met vrienden te hangen, kom je om op een bankje sportoefeningen te gaan doen. Dat lijken nu wat ongewenste manieren om die stad te gebruiken. Maar dat is ook waar Rotterdam en waar de stad en de publieke ruimte ook voor is.
Adriaan, hebben jullie dit eerder gehoord in jullie testpanel? Dat mensen zeiden, yo, ik wil gewoon mijn huis ontvluchten.
Nee, dat is niet uit het testpanel gekomen. Dus dat onderstreept maar weer het belang van het kleurenpalet, wat ik zojuist benoemde. Kijk, er zitten natuurlijk wel de parken en ook de kleine parkjes, echt hele kleine postzegeltjes in de wijkjes zitten er ook in, speeltuintjes. En wij weten natuurlijk ook wel dat daar jongeren graag hangen of dat mensen dat gebruiken om bij mooi weer te zijn. Dus in die zin bieden we die ruimte ook, alleen we hebben het inderdaad niet als specifieke categorieën opgenomen. Dat is ook een keuze geweest om te voldoen aan een bepaalde mate van gebruiksvriendelijkheid, om geen lange lijsten van
een soort beslisboom waar je eerst doorheen moet.
Precies,
voordat je eindelijk
Maar het is zeker een goed punt om, ook in de sprint die we nu doorlopen mee te nemen. Om te kijken van ja, voldoen deze categorieën allemaal wel? En ook wel misschien ook het aanwijzen van alternatieve locaties die als een gebruiker het gevoel heeft dat locatie A die het dichtst bij zijn huis is, om daar naartoe te gaan als die te druk is naar zijn gevoel, om dan gemakkelijk een alternatief aan te bieden wat ook op loopafstand is voor de gebruiker.
Nou, probleem opgelost, Jessica.
Ik vroeg me dus inderdaad af, hè, zo'n testpanel, of in een testpanel is het niet naar voren gekomen. Nou ja, en dat is natuurlijk ook iets wat vrij gangbaar is binnen alle gemeenten en het gebruik van digitale technologieën. Dat in principe ligt er een blueprint of een prototype voor de toepassing. En dan wordt een heel breed palet aan inderdaad kleuren of vertegenwoordigers wordt gevraagd om iets te zeggen over de gebruiksvriendelijkheid. Kan ik hem lezen? Kan ik snappen wat de legenda inhoudt? Maar het testen hè, van wat vind je van deze smaak cola is natuurlijk wat anders dan het stellen van de vraag wat wil jij eigenlijk drinken? Nou, en dus dat is waar ik altijd voor zal blijven pleiten. Het tweede ding is natuurlijk, je zou ook, en dat zou ik hopen, dat mogelijk zo'n wat bredere, laten we het dan consultatie, maar eigenlijk een hele democratische consultatie op zou kunnen leveren. Je zou hem ook door kunnen trekken. Je kunt bijvoorbeeld denken, nou, een plein of een ruimte is niet per definitie de ruimte voor een restaurant of een winkel, hè, waar mensen vrij kunnen gaan staan wachten. Je zou ook kunnen denken, van wie zijn eigenlijk de straten? En van wie zijn eigenlijk de plekken die nu gemarkeerd zijn als parkeerplek? Die zijn niet van auto's. Auto's hebben een soort recht om daar mogelijk te kunnen parkeren. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden wanneer er een app komt die aangeeft wanneer er een plekje vrij is. Niet om jouw nieuwe bolide in te parkeren, maar om lekker met je tuinstoel te gaan zitten. Nou, dan heb je, dat past natuurlijk bij initiatieven in Rotterdam, hè, ook van de vakantiestraat. Ja, dan loop je tegen een enorme muur van bureaucratie en regelgeving op. Terwijl eigenlijk in principe is het niet een ander verhaal. Is een plek nou meer of minder van een winkel of een restaurant? Of zou ik inderdaad mijn tuinstoel mogen zetten juist op die plekken waar zo weinig openbare of publieke buitenruimte of parken zijn?
Het is de kans van je leven. Je zit nu natuurlijk met Adriaan en Frank in één ruimte. Wat is het ene ding dus wat je aan hen wil meegeven wat zij beter zouden kunnen doen in de producten die ze nu ontwikkelen, maar ook die doorontwikkeld worden uit deze app?
Kijk extra kritisch naar wat het zogenaamde probleem is dat opgelost wordt door de digitale applicatie.
Adriaan?
Ja, goed punt. En ik waardeer ook gewoon dit soort gesprekken. Omdat, kijk, wij omdat je op dagelijkse basis bezig bent met het product, of zeker nu even wat extra intensief weer vanwege een verbetertraject, kom je toch in een bepaalde tunnelvisie of een bepaalde bubbel terecht. Waarvan jij denkt dat de dingen die je doet goed zijn. En ik denk dat het daarom alleen maar goed is om af en toe ook even kritische gesprekken met buitenstaanders te voeren. Om opgescherpt te worden en nieuwe invalshoeken mee te krijgen. Dus dankjewel.
Ja, ik denk dat ook mijn belangrijkste adviezen zijn. En dat geldt voor ons allemaal, geldt ook voor mij. We hebben het hier niet zozeer over producten of alleen maar over technologie. We werken allemaal vanuit een bepaald idee over wat de stad is. En het is natuurlijk logisch dat een club die zich bezighoudt met economische innovatie, dat die op zo'n manier naar een stad kijkt. Net zoals een wetenschapper die geïnteresseerd is in publieke buitenruimte, op zo'n manier naar de stad kijkt. Dus wees je daarvan bewust dat er verschillende, maar vaak ook wel contrasterende manieren zijn. En als je nou echt een breed tussen haakjes testpanel wil hebben, zorg dan dat je dat tot eigenlijk de core van de discussie maakt. Wat willen we van die stad? Voor wie is die stad? En hoe zou digitale technologie bij kunnen helpen?
Jessica, Frank, Adriaan, bedankt voor dit gesprek, waarmee we aan het einde zijn van de tweede editie van Boldcast, de podcast van het Center for Bold Cities over dataonderzoek voor stedelijke vraagstukken. Als je meer wilt weten over het onderzoek van dit centrum, kijk dan op www.boldcities.nl. Je vindt hier, naast deze en andere podcast, alle inzichten van de onderzoekers. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van Boldcast.